Te amo. Goedemorgen allemaal. Ik ben er eigenlijk ook bij bepaald en ik had ook iets voorbereid. En als we te weinig vreugde hebben voor God, dan denk ik dat moeten we meer getuigen wat God in ons leven doet. Als je hoort, als Ewout vanmorgen zegt, de vreugde van de Heer is mijn kracht. En dan zie je dat hij weer opgericht wordt en denk ik, prijs de Heer. Maar ik heb zelf ook gezien, we hebben twee kleinkinderen. Dus de jongste is nou 7 maanden ook, maar hij had maar 1 nier die goed werkte. Dus dat was een probleem. En dat was, dus we hadden afgesproken, we gaan er gewoon voor bidden. We gaan hem zegenen. En hij is nu 7 maanden, maar hij zit te veel boven zijn gewicht. Hij mocht alleen maar borstvoeding, omdat hij anders werkt dan niet goed. Ik weet het verder ook niet. Maar ik denk ook, kijk, we hebben ervoor gebeden. En nu is hij wel te zwaar. Maar ik denk, prijs de Heer, want hij is gezond en dat gaat allemaal goed. Dus ik denk, we moeten meer getuigen van wat God in ons leven doet. Kijk, dat wil niet zeggen dat in ons leven dat het allemaal altijd geweldig is en dat we iedere dag dubbel liggen van het lachen, maar vaak toch wel. En, als ik soms met Noah en de Sylvie ook was, het is weer flauwekul zeker. Ja, ik zeg maar, het is wel leuk. En dus we denken, we hebben wel onze moment, maar we hebben natuurlijk ook onze dingen dat het moeilijk gaat. En ik denk ook de laatste 15 of 20 jaar denk ik van, dat is niet altijd makkelijk geweest. Maar we hebben ook onze goede momenten, onze toppen met God. En ik denk dat is ook wat God in ons leven doet. En ik was vrijdag, was ik met Ramon, zat we in Gent. Op het terrasje. En ik ook van, zeg een beleidje zonde. Dus wij zitten wel eens op het terras. En dat is gezellig. En dat is goed. Maar ja, inderdaad, zoals Rini ook zegt, we mogen getuigen van wat God ons leven doet. En dan mogen de mensen zien van, hé, die mensen die hebben nou een zin, die genieten van het leven. Dus wij zaten daar ook en het was gewoon goed, het was lekker weer. Dus ik denk, waarover ik eigenlijk naartoe wilde, en ik zie dat ook in mijn eigen leven, maar in veel levens, van, daar is een bepaalde demonische macht die angst heet en die of toch ons leven beïnvloedt, die constant probeert van je naar beneden te halen. Oh, maar ik ben bang hiervoor of ik ga dat niet doen. En, maar ik geloof ook van als de vreugde van God onze kracht is, ja, dan moet die gewoon weg. En de Heer Jezus die gaf er ook het voorbeeld in van toen hij in de woestijn, hij zegt tegen de Satan van ga weg, want die zegt er staat geschreven. Dus de Heer Jezus werd ook verzocht door de Satan. Maar ik zeg, bij ons gebeurt er vaak meer angst. En ik heb ook een droom over gehad. Ik hoor ook al tot de ouderen natuurlijk, want dan ga je dromen, zei Rini vorige week. Dus, maar ik denk inderdaad, van, was ik toch ergens in huis of zo. En er waren nog mensen bij die over kenden. En, maar toch, je zei, daar stond de heks aan de deur. Maar ik zeg, je komt er niet in. Maar op een gegeven moment, op een of andere manier, was ze toch binnengekomen. En je kreeg ze bijna niet meer weg. Dus ik denk, als we angst ook, van, ik denk als we dus echt gaan leven zoals God van ons wil, als we een zuiver leven hebben ook, dan geven we maar geen grond meer om op te staan van, hey, kom maar binnen, want ik zondig toch. En, maar ik denk ook van, nee, hoe meer macht we hem geven, hoe meer of hij ons beïnvloedt. Maar ik denk, God heeft bedoeld dat we op een plaats staan waar of de angst gewoon uit ons leven weg moet. Nee, kijk, als er een huis in brand staat, daar hebben we Ben voor. Dan gaan wij daar niet naar binnen, want dat is een natuurlijke angst. Dat is goed. Of niet, Ben? Oké, okay, ja. Dus maar ik denk, echte angst. Ik denk dat God in eerste plaats bedoeld heeft dat we leven. En dat we overvloedig leven ook. En ja, dat we de plaats innemen. Dat we, ik zeg ook als tegen mensen, en dan moet ik tegen mezelf ook zeggen, neem de autoriteit over je leven en ga op die plaats leven die of God voor je heeft weggelegd. Ook al heb je veel dingen misgedaan en ik ben daar niet anders in, maar ik denk, daar is vergeving. En iedere keer als we onze zonde of tekortkoming beleiden naar Jezus, dan zegt hij, kom, ga weer op die plaats met mij en ik ga met je mee. Maar ik heb eens opgezocht in de Bijbel, want er zijn natuurlijk verschillende grootheden in de Bijbel. En ik heb eerst gekeken naar Mozes. Mozes was door God geroepen. En in Exodus 4, even kijken. Ja. Nou, het begint eigenlijk al zo in vers 8. En het zal gebeuren als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken wil luisteren, dat zij dan toch al de boodschap van de laatste tekenen zullen geloven. Dus God die was met hem en die deed wonderen en tekenen. Maar in vers 10, en dat ken ik zelf ook, toen zei Mozes tegen de Heere, ach Heere, ik ben een man van geen veel woorden. En dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet van het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Dus Mozes was een man door God geroepen. Ja, die zegt God, die zegt, ik ben daar niet, ik kan niet spreken. En, maar om een duur, de toorn van God die ontbrandde tegen Mozes en die zei ook van, ik ga je broer Aaron die ga ik meegeven en die kan je spreken, maar God zei ook van, wie heeft de mens een mond gegeven? Dus met andere woorden, God zei ook van, ik ga met je mee. Of ik stuur iemand met je mee en als jij niet kan spreken, dan zal ik wel voor zorgen dat die boodschap daar wel gebracht wordt. En ik heb ook wel gezien, dat zie je in het leven soms ook als profetieën, die worden ook door mensen uitgesproken die onder invloed zijn of zo. En als Gods woord wil dat er gesproken wordt en jij bent niet bij machten, nou dan gaat dat toch wel door. Wel goede dingen natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Maar Mozes, ja, die was toch een man van God, maar je zag toch dat hij angstig was. Hij had geen goed beeld van zichzelf. Maar dan zag je bij Gideon zag je dat ook weer terug. In Richteren 6. Hij zei ach Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Maar de Heer zei, het is omdat ik met u ben en ik zal met u meegaan. Maar op een gegeven moment zag je ook, toen zei Gideon ook, Heere, als ik genade heb gevonden, geef me dan een teken. En dat zie je met die kleden ook, met die schapenvachten. De eerste keer moest de schapenvacht nat worden en de grond erom die moest droog blijven. En de andere dag moest het net andersom. Maar God die had hem toch geroepen en uiteindelijk is die natuurlijk wel opgestaan. En die heeft zijn plaats ingenomen om toch het werk van God te doen. Om Israël te verlossen, om de beelden van de Baal, om die om te hakken. Elia was ook een knecht van God. Die had wonder en teken gedaan. Eerst het meel wat of niet opraakte bij die weduwe. De olie, dat zou genoeg zijn. Die zegt ook, als je mij een koek geeft. Maar zegt die vrouw, ja, maar ik heb niet veel en dan zal ik sterven. Nee, zegt Elia, je zal genoeg hebben. En dat is omdat God ook met hem was. Hij sprak door hem. Dus hij zei ook van, God die zal erin voorzien. En zelfs op de berg Karmel, met die offers van de Baal. Toen zei Elia ook van, nou, ik ga het ook een offer klaarmaken ook. En gooit daar water over. En normaal gesproken zou het daar nooit meer in brand gaan zijn. Maar die zei, God, die zal daarin voorzien. Dus God, die deed daar ook een wonder. En Elia, man van God, die stond daar en die stond in de glorie. Maar je ziet ook dat hij op een gegeven moment later ook door de geest van Jezebel, werd hij eigenlijk ook, hij werd zo met angst vervuld dat hij op de vlucht ging. En hij dacht niet meer aan de dingen die voor God gedaan had. Wat God hem voor geroepen had. Hij bad zelfs dat hij mocht sterven. Hij zegt, Heer, neem me maar weg, want dat wordt nooit iets meer met me. En ik denk, dat we zelf ook eens in die situatie zitten. Ik heb zelf ook al vaak gezegd, nou Heer, zoek maar iemand anders, want ik doe het niet meer. Want het is toch allemaal niks. En nee, God, die heb je geroepen. En of dat dan moeilijk gaat of niet. Joop Kooi zei ook ooit eens van, Gods werk dat gaat altijd door en je hoeft geen Mercedes voor de deur te hebben. Maar hoe of je daar ook moet komen, je komt er toch omdat God dat wil. En dat zag je bij Elia, zag je dat ook. Neem me maar weg hier, laat me maar sterven. Nee, God had een bestemming voor zijn leven en voor ons ook. Als het vaak moeilijk is, dan zijn we geneigd om van, we doen het toch maar niet. Gisteren sprak ik met Dick, ik zeg het wordt tijd dat we weer in de stad gaan om te evangeliseren. En ik denk dat is goed om dat te doen. En als je wil lachen, dan moet je met Dick gaan evangeliseren, dat is ook leuk. Dus, maar ik zie dat zelf ook wel eens in, de tijd die nadert en zaterdag gaan we in de stad. Ja, ik heb eigenlijk niet veel tijd of ik heb geen zin. Nee, dat is angst, want je weet dat je naar datum moet, maar liefst zou je iemand anders laten gaan. Maar toch, als je dan over die drempel gaat ook, je neemt die stap, nou, dan heb je gewoon een goede tijd. En dan denk ik ook van mensen die willen heus wel met je praten ook. Veel mensen die willen wel dat je voor ze bidt ook. Maar die angst die is dan weg. Want ik denk uiteindelijk is er altijd die angst, die intimideer je ook, om toch maar niet te gaan. Oh nee, blijf jij maar thuis, jongen. Of ja, maar het gaat thuis niet helemaal goed. Blijf maar thuis, want je hoort daar niet te zijn. Maar als God ook... God heeft op een gegeven moment ook gezegd in zijn woord van... Wie zal ik zenden? Ja, Heer, zend mij maar. Oh, zend mij, ik zal wel gaan. Maar dan komt soms ook al die stem weer. Oh ja, moet jij gaan? Wat moet je dan nog gaan doen? Dus kijk, zo als je een stap wil zetten om God te dienen... Dan is er altijd weer die angst of die stem van, nou, dat wordt niks met jou, jong, blijf maar thuis. Nee, dat wordt wel iets van God heeft ons geroepen om het te doen. En ik denk ook dat hij ons geroepen heeft, ook als gemeente, om het verschil te maken ook in deze stad. En ik denk ook vorige week, toen we ook in de stad waren, op de markt. We zeggen, ja, er is een beetje gezongen en verder is er niet veel gebeurd. Maar wij weten niet wat of God daardoor heeft gedaan en wat hij de mensen in de hart heeft aangeraakt. Toen ik in Letland was... Toen gingen we de eerste dag gingen we voorbeden doen voor een streek. Dus toen riep er ons ook iemand op van... probeer te zien wat of er nu nog niet is. Want God die ziet ook dingen die of er niet zijn. Die ziet God wel. En als je gaat bidden ook... probeer de dingen wel al te zien... die of er nu nog niet zijn, maar die God wel wil geven. En ik denk ook van... ik ben ook een echte terneuzenaar... maar ik geloof ook dat God wil dat de stad verandert. Dat de stad vernieuwd wordt. En... Nicodemus, de schriftgeleerde van in Jeruzalem, die ging 's nachts naar Jezus. Ja, waarom kon hij niet gewoon overdag gaan? Nee, hij had toch angst, want als zijn collega schriftgeleerde zou zien dat hij naar Jezus ging, oh, wat dan? Dus ik denk ook van, ja, waarom ging hij 's nachts naar Jezus? Waarschijnlijk was dat toch ook die religieuze geest, hè, die van, Maar Nicodemus zei, wij weten Heer dat u gezond bent door God om wonderen en teken te doen en om het evangelie te brengen. Dus je ziet wel aan de ene kant, hij had het geloof en het vertrouwen in God. Maar aan de andere kant was hij ook beangstigd, want hij ging 's nachts ging hij naar Jezus toe. Dus toen zei Jezus ook tegen hem van Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Je gedachten moeten vernieuwd worden, je moet opnieuw geboren worden. Maar hij zei, ja Heer, die zegt, hoe moet ik dan opnieuw geboren worden? Hij wist het niet. Dus Jezus zei ook van, weet jij dan niet als schriftgeleerde van Jeruzalem? Dus God die wil dat we opnieuw geboren zijn. En dat we ook gewoon erop uitgaan. En ik denk ook dat we risico's mogen nemen om voor God te gaan. Als je ziet met de talenten. De ene slaaf die had er 10. En die had er ook bij verdiend. Dus in die tweede ook 5 en die had er ook iets mee gedaan. Maar die derde, ja Heer, ik heb het talent in de grond gestopt, want ik weet dat u een strenge God bent, een strenge Heer bent. En als ik het kwijt zou raken, dan zou u nog meer. Maar zei de Heer ook tegen hem, dan had je het naar de bank moeten brengen, had ik nog rente. Dus ik denk ook als onze gaven en talenten, dat we die gekregen hebben, we mogen best risico nemen voor. En God die zal ons niet straffen. Oh, maar wat of je tegen die gezegd hebt, dat klopt niet, jong. En nee, dan zal God dat toch weer recht breien van, maar je bent wel gehoorzaam geweest om te gaan. Om risico's te nemen, om Gods koninkrijk te brengen. En ik denk dat God dat gewoon van ons verlangt. Dat hij niet zomaar een stokje staat om onze vingers te slaan. Nee, hij wil graag dat we in beweging komen. En dat we dan leren om gewoon te gaan, ook wat hij van ons heeft gevraagd. Even kijken. Ja, maar er is een roep. En Paulus heeft dat ook gezegd. Maar er is ook een belofte. Om ons vernieuwen te om onze gedachten te laten vernieuwen. Hey, als we echt een hechte relatie met God willen nagaan, dan is het nodig dat we onze gedachten vernieuwen. Dat we zien wat God van ons wil. En wat hij ons wil geven ook. Dat we samen willen werken met God. Dus als we de stad ingaan of ergens anders. God die wil met ons meegaan. En die wil met ons samenwerken. Die laat ons niet zomaar aan ons lot over. Nee, God zei ook tegen Mozes. Ik ga met je mee en ik zal voorzien. Maar ook als we onze begrenzing van onszelf in ons denken en in ons handelen. Als we dat willen opheffen ook. Dan is het nodig dat we nieuwe gedachten krijgen. Nieuwe gedachten, dat we niet meer beperkt zijn. Ja, Heer, ik durf dat toch niet hoor. Of, die staat daar niet voor open. Mijn buurman die wil niks van u weten. Nee, die begrenzing die moet eraf. En als we volledig op de plaats willen komen waar God ons wil hebben ook, dan is het nodig dat we onze gedachten vernieuwen. Ik ga even naar Jesaja 55. Even kijken. Vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zoals mijn wegen hoger zijn dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Volgens mij is hij al een keer langsgekomen vandaag. Ik dacht, Rini gaat dat weer al zeggen, dat wilde ik zeggen. Ja. Maar kijk, als ons denken, als dat in lijn gebracht wordt met God, ja, dan gaan we gewoon anders denken en dan gaan we gewoon zien van, hey, wat God wil, we ondernemen dingen en dat gelukt. Dat zegt in de psalmen ook, van al wat je onderneemt, dat zal goed gelukken, omdat God dat wil. Dus, maar in de Engelse Bijbel staat ook voor onze gedachten, die moeten getransformeerd worden. Hè? Dus dat wil zeggen, ja, die moeten gewoon helemaal anders zijn, die moeten helemaal veranderd worden. Ja, ik weet niet of dat bij jullie is, maar denk, mijn gedachten zijn soms daar wel eens in beperkt. Maar denk, toch wil God gewoon dat onze gedachten vernieuwd worden. Onze gedachten vernieuwen en niet langer zo te wandelen en te zijn zoals de wereld het wil. En in Efeze 4 staat ook, om niet te langer te wandelen als de heidenen, in de ijdelheid van hun denken. Want ijdelheid betekent, dat is een denkwijze die nergens toe leidt. Hey, als de wereld ook van, als je vaak op tv kijkt, ook van, ja, waar leidt het toe? Het leidt daar snerst toe. Het bouwt niet op. Meestal breekt het maar af. Maar die ijdelheid, dat beperkt ook in relaties. Dus ik denk dat God ook wil dat we gewoon goede relaties hebben met elkaar ook. En dat we elkaar gewoon opbouwen. Dat we dromen hebben en dat we plannen hebben. En dat God wil dat we die plannen en die dingen ook bereiken. Dat is de kwaliteit van leven. Want God zegt ook, dat hij overvloedig leven heeft. Dat hij wil dat we overvloedig leven. En dat we plezier hebben met elkaar. En als het lichaam ook van, als er verdriet is, dan huilen we met elkaar. Maar bovenal, dat de vreugde van God, dat onze kracht is. En we kunnen ook die angst, die kunnen we weerstaan door zuiver te leven voor God. En wat de vader ook zei over de kinderen ook, ja, zuiver te leven voor God. En dat wil niet zeggen dat je zomaar stil op de bank moet zitten van, oh, dan maak ik geen fouten. Nee, gewoon in het leven gaan en echt je leven aan God, zoals het lied ook zei, van echt, ik geef mijn leven aan u, God, om u te dienen. En bovenal ook geloof hebben in wat God wil doen. Wat God wil doen en kan doen. Ik heb ook dingen van God gezien en soms denk ik van, ja, in mijn eigen leven zie ik dat toch minder. Maar het zijn toch, als we beginnen zien van die kleine dingen. En denk, als ik denk aan Ewout, dat zijn nog geen kleine dingen, maar dat is God, die doet het wel. En als ik dat zie dan ook bij ons, met onze kleinzoon, dat zijn gewoon dingen die God, de medische wereld staat er soms versteld van. Ja, maar dat is onze God. Dat is wat God ons wil laten doen. En als we bidden voor genezing, dan hoor je ook vaak, ja, ik zie toch niks gebeuren, hoor, maar ik denk, innerlijk gebeurt er vaak altijd iets. Er gebeurt altijd iets. Maar vaak is, ja, denk ik, is een proces. En dat heeft misschien nog wat tijd nodig, maar denk, ik wil me niet laten beperken van mensen, ja, maar kijk, zie je, hebt ervoor gebeden voor genezing, maar er is niks gebeurd. Nee, dat is denk ik weer die tegenstander. Oh, kijk, zie wel, je bidt voor genezing, maar er gebeurt helemaal geen genezing. Nee, weg ermee. Word vernieuwd in je denken en in je spreken. En als je ziet ook van mensen vaak van, oh, het is weer niks vandaag met me, en ik voel me zo slecht. En die demonen, die horen dat, hey, horen, zie je wat ik gezegd heb, en maar ik denk als we positief over onszelf praten, kijk, en er zijn natuurlijk moeilijke dingen vaak in het leven, maar ik denk, dat kunnen we met elkaar voor bidden. En dan kunnen we elkaar bemoedigen en opbouwen. Maar als we constant in die negativiteit blijven, ja, dan wordt het ook niks ook. Dus ik denk dat God wil ook dat we gewoon in die positiviteit staan, dat we elkaar opbouwen ook, dat we elkaar bemoedigen en dat we met elkaar ook dat plezier hebben. Dus als we straks ook weer het familieweekend, dat is altijd gezellig, dat doe je met elkaar en dat is leuk en dat is ook goed. Maar wat of de wereld biedt, dat lijkt natuurlijk heel mooi. En ik heb zelf ook lang genoeg in de wereld geweest. En vroeger kwam ik ook bij Rini in het café, dus zo lang kennen we elkaar al. Maar ik denk toch, als je nu elkaar in de kerk tegenkomt en je hebt een relatie met elkaar vanuit God, dan is dat heel anders dan dat je vanuit de wereld elkaar kent. Maar ik denk tot slot ook van, we moeten niet klein denken over onszelf, zoals Mozes zei, ach Heer, ik ben maar een man van weinig woorden en ik kan dit niet en ik kan dat niet. Nee, God die heeft een werk in ons begonnen, we zijn een nieuwe schepping en daar mogen we ook naar functioneren. En wat of Jezus gedaan heeft aan het kruis, hij riep ook, het is volbracht. Dus al onze zonden ook, al onze onkunde vaak, al onze dingen die we verkeerd doen, Jezus heeft het volbracht. Die zegt, er is vergeving, er is genezing ook van alle dingen die je misgedaan hebt, alle dingen die je niet gezien hebt, ik heb het weggenomen. En daarom mogen we op de plaats staan die God voor ons heeft weggelegd. Amen.
Amen, Chuck. Ja. Goed, hè? We kennen elkaar al van het café bij mij. Ja. Nou, zoveel is er niet veranderd. Het is alleen de wijn is veranderd, hè? Toch? We drinken nu nieuwe wijn, man. Vandaar dat we ook gezongen hebben vroeger. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang, hè? Goed. Ik ga heel kort over wat hij zei dus. We denken soms van dat het allemaal een grote bediening is. En dat je hier moet staan en geweldige binas en er gebeuren wonderen en er gebeurt dit en dat. En een grote zaal met heel veel mensen. Maar weet je wat eigenlijk onze bijeenkomst is? Onze zaal met mensen. Weet je wat dat is? Dat is elke dag dat je iemand tegenkomt. Elke dag dat je iemand de hand schudt. Elke dag dat je bemoedigend woord hebt voor iemand. Elke dag dat je kan bidden met iemand. Dat is jouw bijeenkomst. Dat is onze bijeenkomst. Daar gaat het om. En wat een krachtige bediening. En wat een krachtig woord. Weet je wat of het is, hè? Het is Gods kracht. Het is Gods kracht die je doet. Het is zijn kracht. En heel kort. Wij komen bij iemand. Daar hebben we kring mee. En die vrouw zie je hier bijna nooit. Ja? Op een dag, dan krijgt haar schoondochter een zeer ernstig ongeluk. En ze raakt 3 maanden in coma. En elke dag heeft die vrouw, de schoonmoeder, heeft bij haar schoondochter aan het ziekbed gezeten, terwijl zij in coma lag, en heeft haar hand vastgehouden. En in zichzelf gebeden, Heer, dat het uw handen mogen zijn die haar vasthouden. En weet je, ze is uit coma gekomen. En de schoonmoeder vroeg op een gegeven moment dat ze aanspreekbaar was. Ze zegt, heb je nou iets gehoord? Heb je nou iets gevoeld in die coma? En weet je wat ze zei? Ik heb de handen van de Heer gevoeld. Wauw. Ik heb de handen van de Heer gevoeld. Weet je? Iemand die in coma is. Het geloof van die vrouw. Dat doet het hem. Het geloof van ons, dat doet het hem. Zo, en we denken aan grote dingen. Het hoeven altijd geen grote dingen te zijn. Pastor Kos. Ik wil het nog even aan...
Ja, ze was toen wel aanspreekbaar, maar ze kon zelf niet spreken. Hè? Dat ging met een bordje en Kobe en ik zijn toen bij haar in Tuzet geweest. Toen was ze nog onder coma, dus we hadden handen opgelegd en gingen met haar mee bidden. En toen kwam ze thuis, en ze is een patiënt van mij. En toen zat ze in de rolstoel, maar ze kon alleen zo met de mond of zo op een soort bord, want ze kon niet praten meer. En toen zei ik, inderdaad, heb je wat beleefd? En ik had dat wel gehoord, van dat er iets gebeurd was. En dat raak je dan emotioneel heel diep. Ze schreef ze op dat bord, eigenlijk zo'n elektronisch ding was het, Jezus. En voor die tijd was ze helemaal niks met God, helemaal nul. Dus ja, dat raak je dan emotioneel heel sterk. Mag de eerste dia, als je vingers zeer gaan doen, dan mag je gaan zitten. Ja. God spreekt, hè. Wie wil dat hij tot hem spreekt vanmorgen? Oké, dat zijn aardig wat handen. Wie wil er dat God door jou spreekt vanmorgen? Evenveel, dat is goed, want dat gaan we namelijk oefenen. God spreekt. Soms is er bovennatuurlijk iets nodig, soms is het ook heel natuurlijk. Ik zat er net op de stoel en ik keek zo naar beneden. En toen ineens zag ik hier allerlei gespannen knoopjes en wat borstharen die eruit kwamen. Nou, dat is ook een duidelijke taal van God. Maar ik hoorde het antwoord net, te veel borstvoeding. Ja. Ja, dat is mijn... Kijk, vlak voordat je doodgaat, dan zeg je de meest belangrijke dingen. Hè? Vlak voordat je weggaat, dat is ook in huis zo. Denk je eraan dat je je paspoort bij je hebt? Denk eraan dat je de deur op slot doet. Denk eraan dat je het alarm erop zet. Denk aan je schone sokken. Denk aan dit, denk aan dat. Dus meestal het allerbelangrijkste, en dit is wat Jezus... Hij had een 40 dagen lang gesproken over alles wat het koninkrijk betrof. En dit is de laatste tekst. Hun lerende, alles wat ik geboden heb, in acht te nemen. Hij zegt, ga heen, maak alle volk tot mijn discipelen en leer hun alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Weet jij al alles, heb je al een staartje eens een keer gemaakt, van alles wat Jezus gezegd had en geboden had? Nou, dat is interessant, want hij zegt, dat moet jij aan een ander gaan leren. En nog veel interessanter is dat iemand jou dat dus moet leren. Als je niet iemand hebt die jou dat leert, dan leef je op een onbijbelse wijze. Ja, dat is de conclusie van deze tekst, van de belangrijkste tekst, belangrijkste uitspraak van Jezus. Als ik niet iemand heb die mij leert de dingen te onderhouden die hij geboden heeft, dan leef ik op een onbijbelse manier. We hadden het laatst op Sozorg erover. Ik zei van nou, oké, hoeveel procent van de... het ging erover... Helemaal vol van de Heilige Geest, hebben we net voor de kinderen gebeden. Dat is een 10, hè? Dat is een 10. Helemaal vol van Jezus, vol van de dingen, elke dag. Ieder mens die ik tegenkom, spreken. En een 1 is, ja, ik zie het niet zitten eigenlijk. Ik heb helemaal geen zin meer in mijn relatie met Jezus. Ja, loopt niet zo. Niet meer bidden, niet meer Bijbel lezen, geen vreugde. Dat is een 1. Dus we vroegen zo, oké, waar zit je? Ik heb het ook in Axel 2 weken geleden gevraagd. Nou, de een op een 6,5, de andere op sowieso was iemand met een 3 en de andere een 6. En eentje wel eens een 8. En waar zitten gemiddelde christenen, hadden we zo over? Waar zitten nou de, als je nou om je heen kijkt, zo, wat zich allemaal christen noemt? Hoeveel procent zit op een 10? Want we willen allemaal naar een 10, allemaal vol van de Heilige Geest. Hoeveel procent van het christendom zit op een 10? Anno, statisticus. 0,001. Ewout, die gaat ook veel met getallen om. Hoeveel procent van de christenen zou op een 10 zitten op dit moment? Schatting. 144.000. Op de 2 miljard. Gisteren net gehoord. Wat denk jij? Hoeveel procent van de christenen? Geen idee. Ben. 5% optimisten en pessimisten. Of je weet niet wat 10 of 1% is. Hè? Dat kan ook. Oké, maar dit heeft hier... Hoe komt dat nou? Volgende dia. Leren hoe en waar. Als Jezus zegt... Hè, dat natuurlijk is leuk als iemand zegt van... Oh, wij moeten mensen iets leren. Heb je zelf dan iets geleerd? Zet je zelf op die 10. Anders wat valt er nou aan een ander te leren? Dus kortom, waarschijnlijk... En dat denk ik dat normaal is, dat er iemand is die jou dat moet leren. Hoe leer je dan en waar leer je dat? Nou, normaal leer je iets in een gezin. Daar leer je volwassen worden. En daarom, en hoe, daar gaan we zo nog over spreken, hoe leer je het? En wat zegt Jezus daar nou over? En hoe komen we nou met z'n allen naar die 10 toe? Want daar willen we wel. En hoe wordt het allemaal effectief? Oké, de volgende. Dat is ook een tekst van Jezus. Het is voldoende als de leerling wordt als de meester. Ja. Het is voldoende, je hoeft niet voorbij Jezus te gaan, maar het is voldoende als je wordt als de meester. Nou, wanneer, Dimitri, wanneer mag ik nou jou iets gaan leren? En zeggen, oké, zo gaan we dat doen. Precies. Vanaf het moment dat we elkaar hebben leren kennen en op het moment dat jij daar gelegenheid toe geeft. Oké, dat spreekt dus over relatie. Er moet een relatie zijn van leerling-leraar. Ik probeer Kobi wel eens iets te leren. Kobi probeert mij iets te leren. Met de nadruk inderdaad op proberen. Maar je moet wel een relatie hebben. Als ik tegen de buurjongen zeg, heb jij je huiswerk gemaakt? Ik denk erom dat jij je huiswerk goed maakt, hè? Ik denk dat de buurman dan even langskomt. Wat heb jij met mijn zoon te maken? Dat is mijn zaak. Dus wie mag tegen die jongen iets zeggen? Zijn vader, zijn moeder en zijn leraar. Ik heb daar geen moer mee te maken. Ik heb geen relatie op dat gebied met hem. Heel belangrijk. Maar als jij zegt dus, oké, ik wil wel mensen iets leren, maar ik wil zelf niet geleerd worden, leef je buiten de Bijbel om. Is onbijbels. En een van de redenen waarom we niet, waar we hier allemaal met die lage percentage, het hoogste 1 op 20, maar de andere 0,01%, komt Arno, die is heel pessimistisch. Maar misschien heeft hij wel gelijk, van de 2 miljard christenen die hier zijn. Ga heen, genees de zieken, wek doden op, predik het evangelie. Van de 2 miljard, hoeveel zijn daar heel actief? We zien een effectieve in hun straat. Ja, als we ziek zijn, dan gaan we naar Kors toe. Wil je voor me bidden? Oh nee, geef maar een pil. Alle twee. Maar er moet een relatie zijn, volgende. En daar ben ik blij dat Rini vorige week ook gesproken heeft. Een relatie wil zeggen een verbond. Dus wat Dimitri zei. Oké, Dimitri komt naar me toe en zegt, Kors, wil jij mij de dingen leren die Jezus allemaal geboden heeft? Dan hebben we een relatie en dan gaan we een verbond aan. Doe ik dat zomaar met iedereen? Nee, dan ben ik gestoord en overspannen. Krijg ruzie met Kobi. Gaat niet. Maar er moet relatie zijn en er moet verbond zijn. Verbond is geeft duidelijkheid en afbakening. Wij hebben ook een verbond in ons huwelijk. Maar in dat verbond worden afspraken gemaakt en daar zijn afbakening. Ik bepaal welke auto we kopen. Kobi bepaalt de kleur. Ja, die afspraken hebben wij. Die hebben wij. Ik zeg niet dat Jezus dat geboden heeft. Dus dat hoef je niet te onderhouden. Maar het geeft helderheid. En het geeft duidelijkheid. Het geeft helderheid en duidelijkheid. Afbakening van terreinen. Weet je waar de meeste soapseries over gaan? Die gaan over de wereld. En in de wereld gaat men constant over die grenzen heen. Is er geen afbakening? Is er geen duidelijkheid? Wie waarover iets mag zeggen? Wie ergens invloed mag hebben en niet? En dat geeft spanningen. Dat geeft ruzies. Hoi, privé. Hoi, erbovenop. Ik was gisteren bij de tandarts. Zit je ook in zo'n Belgisch blad te lezen. En dan gaat verdraaid alleen maar over, weet ik wat, dat schijnen dan BN'ers, of in dat geval bekende Belgen, dus BB'ers te zijn. En dan allemaal, wat is dit voor lariekoek? Nog nooit gehoord van die mensen. En dan staat er, die gaat weer om met zijn zoon, en die is met zijn ex, en die is nu weer terug erbij. Het is voor complete idiotie. En dan wordt nog, ik stond aan de voorkant, denk ik moet nog €5 voor betalen ook. Het is wel niet te geloven. Maar het komt allemaal door de niet goede afbakening, geen helderheid over grenzen. Oké, als jij niet duidelijk bent in je grenzen, als jij niet aangeeft wie jij bent, dat deed Jezus namelijk ook. Die zei, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, daar kwamen ze mee allemaal verhalen. En ineens zei hij, wie zeg jij dat ik ben voor jou? Dan moeten we even nadenken. Vraag je dat wel eens aan anderen? Wie ben ik nou eigenlijk voor jou? En pas dan, als je dat uitgesproken hebt, dan kun je verbond sluiten. En mensen zeggen wel eens, ja, waarom doen jullie zo moeilijk? Want jullie hebben lidmaatschap. Nou, lidmaatschap is niet anders dan verbond. En onze God is een God van een verbond. En als ik geen verbond met iemand heb, wat heb ik dan met hem? Niks. Dus dan ben je een vrij dobberende christen op de golven niet van de geest, maar van de emoties en de beïnvloedingen. Verbond geeft duidelijkheid over afspraken. Geeft duidelijkheid over grenzen. Wie ben ik voor jou en wie ben jij voor mij? En van een zondagsdienst leer je heel weinig. Daar zal ik zo op terugkomen. Je krijgt wat inspiratie. Als je aan het bidden bent, spreekt God. Kors, doe wat aan je lijn. Ik zal minder borstvoeding gebruiken. Oké. Kors, doe wat. En er zijn impulsmomenten. Ik lig op de grond. Ik ben in aanbidding. Ik ervaar iets van God en ik heb een impulsmoment. En de Heilige Geest spreekt. Ja, Heer, ik ga dit doen. Ja, Heer, ik zal dat niet meer doen. Ja, en met goede voornemens, en dat is de weg naar de hel, zoals je weet, ga ik weg als ik niet oppas. Wanneer gaat het beklijven? Wanneer die impulsmomenten die ik van God krijg, als ik daarmee aan de slag ga en naar iemand toe ga en zeg, dat wil ik nou leren. Kors, je gaat getuigen. Heer, ik wil deze week getuigen. Hebben we net iets over gehoord en we gaan het straks doen, dat is het leuke. We gaan heel praktisch worden vanmorgen. Iedereen, want dat is de kerk. De kerk is een instituut waar je opgevoed wordt tot volwassenheid. Daar word je een beetje tot volwassenheid, schop onder je kont. Maar nogmaals, ik kan alleen een schop onder de kont van mijn eigen kinderen geven. Als ik dat bij het buurjongen doe, dan hebben we toch een groot probleem. Dan kun je mijn volgende soapserie schrijven. Werk niet. Er moet duidelijkheid zijn. Kors, jij mag mij een schop onder je kont geven. Rini, jij mag mij. Hebben we afgesproken, hè? Ja. Rini mag mij een schop onder je kont geven. Jij niet. Ja, we zijn toch allemaal gelijk? Wel, nee. We zijn wel allemaal gelijk voor God, maar mijn relatie tot haar is heel anders. Zij kan mij geen schop onder de kont geven en ik haar niet. Dan krijg ik ruzie met hun. Want zij zijn haar opvoeder, ik niet. Maar als hij gezegd heeft, Kors, je mag mij een schop onder mijn kont geven als dat nodig is. En jij, ik wil dingen van je leren, dan gaan we aan de slag. Dat is niet altijd makkelijk en ik merk dat daar de grootste strijd om is. Weet je wel, zalen voltrekken met een gezalfde prediker is geen probleem. Betaal nog €25 voor een toegangskaartje ook. En dan ben je weer helemaal vol. Heb je iets geleerd? Nee, je hebt een impulsmoment gehad. Is dat belangrijk? Ja. Die impulsmomenten van de Heilige Geest zijn absoluut, want God komt en spreekt. Maar dan komt het. Indien gij aandachtig luistert naar mijn stem en doet wat ik zeg, dan... Nou, aandachtig luisteren naar de stem, dat willen we wel. Maar dan zal ik, en doet wat ik zeg, dan zal ik... Huppelup, huppelup, hupp. Dus flattery prophecy, dus flatterende profetie zegt... Rini, ik zie een nieuwe auto voor je. Ik zie dat je over grote zalen gaat spreken. En dat kan potentieel helemaal waar zijn. Dat kan helemaal gelijk zijn. Maar als Rini niet doet wat hij moet doen en gehoorzaam wordt... en een aantal dingen opruimt in zijn leven, gaat het nooit gebeuren. En dit is wat we zien. En daar ben ik niet vrolijk over in Nederland. Ook niet voor mezelf. En dan krijg je allemaal dingen te horen. Oh, Kors dit en ik zie dat. En ik zie dat je veel gaat vliegen en zo. Ja, ik denk in mijn dromen dan. Dan ga ik binnenkort wel vliegen. Maar vliegen, weet je wel. Ik zie allemaal mooie dingen. Maar hoe kom ik daar? Gaat dat dan vanzelf zo? God gaat het allemaal leiden. Maar dat is een heleboel fantasie, geloof. Een heleboel fantasie. En we wandelen in die fantasie, in die christelijke fantasie. Maar Jezus zegt, oké, hoeveel zieken zijn er genezen? Oké, hoeveel mensen? Daar word je op afgerekend. Niet over je fantasie gelooft. Ja, maar ik had een hele mooie fantasie. Ik heb heel mooi over u gedroomd, Heer. Ik heb heel mooi nagedacht over u. Ik had hele diepe gevoelens voor u. En u voor mij. Het was fantastisch. Maar daar word je niet op afgerekend. Verbond, heel belangrijk. Zonder verbond gaat er waarschijnlijk niet veel gebeuren in je leven. De volgende. Want nu gaan we naar het lernen, zoals de rabbies dat noemen. Dat is lernen. Het leren. Maar daar zit ook weer een heel gek ding in. We gaan Bijbelstudie doen. Is dat goed? Nee, meestal niet. Waarom? Het leren volgens Jezus is heel iets anders dan wat jij op school doet. Dat heeft niks te maken Het leren wat wij in de wereld zien, heeft niks te maken met het leren wat Jezus zegt. Dit is een interessante. Een rabbi, en wat er eigenlijk staat, is een leraar. En we hadden het net over Nicodemus, die komt 's nachts bij Jezus. En die zegt, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Oh, Jezus gaat bijbelstudie houden. Wow, hij gaat samenkomsten houden. Hij gaat spreken. Maar wat staat hier? Nicodemus die had een openbaring. Of het was zo al bij de Joden. Namelijk, het leren is niet iets van het hoofd, maar dat is iets van de handen. Niemand, want niemand kan deze tekenen doen, die u doet. Ja, maar u bent toch leraar? Ik ben geroepen als leraar in het lichaam. Dus ja, gemiddeld genomen bid ik niet met mensen. Ik ga ook niet evangeliseren op straat, want ik ben als leraar geroepen. Ik ben geroepen als herder. Dus ja, ik ga ook niet de straat op. Ik ga ook niet speciaal bidden voor mensen voor genezing, want ik ben herder. Ik ben leraar. Ik leer de mensen over pastoraat. Ik leer hoe ze dit en dat ze dat moeten. Maar dit is interessant. We weten dat u van God gekomen bent als leraar. En dan hebben wij het woord leraar. Hè, dat is de semantiek. Dat wil zeggen van, wij horen een woord en dan hebben we een beeld in ons hoofd erbij. Maar is dat beeld een Bijbels beeld? Of is dat een beeld van deze wereld? Dus het woord wat je hoort, daar komen we straks nog op een interessante. Het woord wat je hoort maakt iets los in je gevoel. Komt een beeld bij. Maar is dat de Bijbel? Is dat Jezus? Niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dat is de zalving wat hier staat. Dat is zalving. Zalving is geen gevoel, maar zalving is als God met hem is en dan gebeuren er tekenen en wonderen. Dat is de zalving. Dus laat je niet misleiden met allerlei fantasie over wat zalving is, dat het een gevoel bij je is. De aanwezigheid van God wordt manifest in het doen. Maar niet in de, ja, dat kan ook een gevoel opleveren, maar je hoeft totaal niks te voelen. Dat maakt helemaal niet uit. Als de aanwezigheid van God is, gebeurt er iets. Dat heeft niks met gevoel te maken. Wel kan jouw gevoel daarop reageren. Maar sommige mensen, ja, ik voel dat er zalving is. Nou, gefeliciteerd. Ik niet. Is die zalving dan niet als je het niet voelt? Wel een lariekoek. Dat is onzin. Het gaat om geloof. Geloof is de innerlijke zekerheid van de dingen die je niet ziet. Ik weet dat God hier is. Ik weet het. Voel ik het? Nee. Maar het is er. Dat is geloof. Volgende. Leren is doen. En dan komen we terug op de eerste tekst die Jezus noemt. Hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Nou, je kunt hier van alles leren. Je kunt bij Karin, nou jij bent aan het leren vlaggen. Hè? En de emotie en de expressie en dat wat je in God beleeft, dat leer je van Karin. En dat vind ik heel leuk. En dan zie je al, hè, jij kwam vanmorgen binnen. En waar is Karin? Ja, dat is het eerste wat ze vraagt. Ze vraagt niet waar is Kors. Oh, Pastor Kors. Ik voel me niet afwezen. Wees niet maar. Maar eerst, waar is Karin? Waar is Charlotte? Waarom? Daar leer ik iets van. Kan je hier leren? Kan je hier leren? Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik nou echt mooi. Dit is echt zo'n leraar, leerling. Dit is precies. En wat leer je? Iets te doen. Want Karin geeft ook wel bijbelstudie. Maar primair gaat het toch om doen. Deze kleur. En als je dat geloof hebt, dan moet je die kleur erbij pakken. En dan moet je het zus doen. En dan zo beweegt dat. En dat is gewoon heel praktisch. En dat vind ik ontzettend mooi. Want dit is precies wat daar staat. En ik vond het ook heel mooi dat je binnenkwam en gelijk vroeg, waar is Karin? Dan denk je, yes. Dit is de gemeenschap. Gisteren kon je de hele dag hier aanwezig zijn. Had je van alles over seks kunnen horen, heb ik gehoord. Wie was er gisteren? Nou, jullie relatie komt wel goed. Ja, gisteren heel praktisch over seks gesproken. Arjan die had het netjes op een rijtje. En we hebben over knuffelhormonen, want ik was vrijdag nog even op de praktijk. En Arjan die zat al. Ik zeg, jij gaat morgen, ja, knuffelhormonen. Weet je wel, daar kwam ik laatst ook achter. Ik dacht, waarom doen we als mensen, heeft God dat gemaakt? En zeggen we, Rini, kom op. En als je dit doet, dan ga ik nog even door zo. En nou beginnen er allerlei hormonen bij hem rond te komen. En dan gaat hij zich goed voelen. Maar daarom hebben wij huidcontact nodig. En dat is leuk als iemand troost nodig heeft. Dan zegt, joh, kom op. Dat heeft God allemaal in ons gelegd. En dan maken we zo wat oxytocine vrij en zo. En dan voelen we ons lekker. En dan worden we getroost. Dat is prachtig van God. Had je gisteren allemaal kunnen leren hier. In je relatie. Je kunt van alles leren. Leren is doen. De volgende. Lucas 10. Specifieke instructies en opdrachten en zaken die niet mochten. Lucas 10. Weet je, Jezus had 12 discipelen en daar zendt hij de 72 uit. Nou, het gros van ons had dat helemaal niet getrokken, maar het gros van ons is ook niet geroepen. Ja, we gaan met Jezus mee. Oké, 72 roep ik er hier, jullie gaan daar naartoe en daar naartoe en daar naartoe. Strenge opdracht, je mag niemand groeten. Nou, dat denk ik niet van God is, Jezus, dat kan toch niet van God zijn. Wij zijn gewend hier in onze cultuur iedereen te groeten. Groet niemand, zegt Jezus. Nou, ik ga me daar niet aan houden. Dat zegt een voorganger, die zegt dat je niemand mag groeten. Wat een rare vent is dat. Wat is er nou voor idioot? Dat klopt helemaal niet met God. Je moet toch iemand groeten? Oké, hoort niet bij de 72. Waarom? Is per definitie al eigenwijs. Gaat zijn eigen gang. Daar ga ik mij niet aan houden. Wij schenken koffie hier. Ja, jij gaat koffie schenken. Ja, dat ga ik niet doen. Ik kan niet zo lang staan. Ik kan geen koffie schenken. Nee, dan hoeft het niet. Oké. Ik kan geen koffie schenken. Nee, dat moet je niet doen als je steeds staat te knoeien. Maar als God iets zegt. Je mag geen geld meer nemen. Hallo. Ik ga op zendingsreis en ik neem mee. Nou, ik ben mijn koffer al aan het vullen. Voornamelijk met medische toestanden, ik zal eerlijk zijn. Ik ga op reis en ik neem mee. Dollars. En Jezus zegt. Ik zend je erop uit en je neemt mee niks. En je belt bij mensen aan en je zegt, hallo, ik ben Kors, ik kom het evangelie brengen. En zegt, nou, helemaal niks met dat evangelie van jou te maken. Oké, bam, deur dicht. Schud het stof van je kleren, niks meer mee te maken. Volgende deur, hop. En als die deur open gaat, dan blijf je binnen. Je gaat niet van de een naar de andere deur. Ja, maar die mensen daar, die hebben hoge nood. Daar is een ziek kind, daar moet ik eerst naartoe. Nee, als er een zoon van vrede is, dan blijf je daar en je gaat niet van deur tot deur. Als je dat hele stuk leest, dan denk ik, nou Kors, ben jij met je hele kritische noten en je eigen ideeën over alles. Ik had het ook niet getrokken. Je mag maar één hemd meenemen. Dat is goedkoop vliegen. Je mag niks meenemen. Nog geen 5 kilo. Waar ga jij naartoe? Afrika? Oh, wat denk je daar te doen? Ik heb van mijn nicht geleerd dat het vrij eenvoudig is. Die zit daar in, wat heeft ze allemaal gezeten? Nu zit ze in Jordanië bij de vluchtelingen. Uit het ISIS-gebied. Maar zij zegt, vrij makkelijk. Je hoeft inderdaad niks mee te nemen. Nog meer als Jezus gebood. Die zegt, van je hoeft maar 1 stel kleren, weet je wel. Jij neemt er 2 mee. En je gaat onder de douche met je kleren aan, je sop je helemaal. En dan je trek je kleren uit en die spoel je en die hang je te drogen en dan trek je weer schoon aan. En de volgende dag doe je het weer. En zo kun je gewoon 3 maanden met een stelletje doen. Je hebt maar een paar kilo, je hoeft niet te... Ja, mijn lippenstift. Oh, mijn deo. Het gros van ons zou echt afvallen als leerling van Jezus. Echt waar. Specifieke instructies, strenge regels van wat moet en wat niet moet. Ja, maar dat was Jezus, die zegt het op een andere manier. Fantasiegeloof. Volgende. Zou het hier aan liggen dat Jezus zegt 30, 60 en 100-voudig? Wie heeft er 30-voudig vrucht in zijn leven? Nou, ik steek mijn hand op, ik kan ja zeggen. 30-voudig vrucht. Nou, iemand zegt veel meer. 60. En wie gaat er voor de 100? Niemand voor de 100-voudige vrucht in zijn leven? Ja? 100-voudig. Dat is wat Jezus graag wil. Dat wij 30 en 60 en 100-voudig vrucht dragen in ons leven. En echt, als je dan kijkt, dan gaat het niet om de vruchten van de Heilige Geest. Want de vruchten van de Heilige Geest zijn van wie? We zeggen toch, de vruchten van de Heilige Geest. Van wie zijn ze dan? Zijn ze van jou? Nee, ze zijn van de Heilige Geest. Dit gaat om mensen. 30, 60 en 100-voudig. Waarom zie ik dat niet om me heen? Waarom komen we op 0,01%? 5%. Waarom is dat? Omdat we niet geleerd willen worden. Wij willen geen verbond sluiten. We willen geen lid worden van de gemeente. We willen niet dat iemand zegt hoe wij het in ons leven gaan doen. Maar ik zeg je, dat is de oplossing voor je psychische problemen. Dat is de oplossing voor je angsten. Ik ken een jongen van erbij. Die was verslaafd aan masturberen. Hoe kom je daar vanaf? Ik zeg niet dat je naar Dimitri gaat, maar... Je gaat niemand toe en zegt, joh, daar zit ik mee. Kan je mij maar helpen? En je bent open en je zegt, oké, wij gaan elke dag met elkaar bellen. Hoe is het gegaan van de week? Ik ben bang voor spinnen. Hoe kom je daar vanaf? Ga je naar Milan toe? Zeg, jij bent een stoere kerel. Jij bent niet bang voor spinnen. Zo zie je er niet uit. Ja, ik wil van mijn spinnenangstjes afkomen. Nou, dan gaan we aan de slag. In de naam van Jezus Christus. Angst voor spinnen verdwijnt. En hier, ik ga een spin halen en op je arm laten lopen. Zo komen we er vanaf. Ik ben bang om te evangeliseren. Ik ga naar Dick toe. Dan zegt Dick, kom maar mee. Ik zal je laten zien hoe het moet. Zaterdag zijn we er. Je kunt natuurlijk ook fantaseren dat jij er niet voor geroepen bent. Terwijl je in je hart wel weet dat het anders is. Dat is fantasie, geloof ik. Dan verzin je iets en dan hoef je het niet te doen. Maar de oplossing zit hem voor jouw problemen. Van de week nog weer met mensen gesproken. Een paar keer zelfs. Ik heb relatieproblemen. Ik ga te vlug met iemand. Maak ik een relatie. Ik ben te vlug verliefd. Kan ook, hè. Hoe kom ik er vanaf? Ik zeg, nou, ga met die en die. En zeg gewoon elke dag, één keer in de week, contact. Spreken. Telefoon. Hoe zit het? Hoe is het? Heb je toe moeten geven aan die zonde? Of kun je er van af? Of was je sterk? Wees open, wees eerlijk, spreek. En ik zeg je echt, in 2-3 maanden is het weg. Maar het gros van ons, ja, maar die gaat niet zeggen hoe ik het moet doen. Nou oké, blijf dan lekker lopen zoals je loopt, maar je zal niet aan die 30, 60, 100 komen. Ik zeg het je, dat is gewoon wat Jezus zegt. Die zegt, er moet iemand zijn die jou iets leert. Als jij dan, waarom laten we niet iedereen hier spreken? Ik moet verbond met je hebben. Ik moet weten, ik sta achter die visie van jullie kerk, daar ga ik voor. Die mensen, daar ga ik mee op slag. De rest vind ik lief en aardig, maar daar ga ik niet mee op stap. En Rini ook niet. Die gaat het niet leren aan jou. We bidden voor je. We helpen je. Maar ik ga niet met je verder. Waarom? Want je wil geen verbond sluiten. Dat is het eerste eenvoudigste. Eerste gehoorzaamheid is dopen. Ja maar. Ja maar. Van de week, Leni is gedoopt. Prachtig. 3 getuigenissen. Alle 3 hadden ze een droom van God gehad. Je had ook een droom, dacht ik, gehad. Ja. En God sprak dat je moest laten dopen. Bang. Dat is de eerste stap van gehoorzaamheid. Als je dat al niet kan, wat wou je nou toch bij die 30, 60 en 100-voudig komen? Dat gaat toch nooit beginnen? Dat is fantasiegeloof. En de duivel zegt, nou, houd maar, ja, laat hem maar redeneren. Laat hem maar kijken naar allerlei dingen en boekjes lezen die precies... Zij zullen zich in het eind der dagen leraren verzamelen die hun naar de mond spreken. Die graag... Hè, dus ik ga iets opzoeken wat ik graag hoor. Daar word ik zo blij van als ik dat hoor. Nou, soms is het heel goed dat je er heel bedroefd van wordt van wat je hoort. Helemaal niet blij. Tuurlijk, we moeten meer lachen. We hebben het net ook gedaan. Ja. Yeah. Ik hou ervan. Ik hou van lachen. Met Floor kan ik ook ontzettend lachen over de hemel. Vorige week nog gouden straten, zeiden we. En de muren zijn van chocola. Even fantastisch hoe je met God kan lachen. En in de diepte kan gaan van de vreugde, weet je wel, van dingen die er zijn in het koninkrijk van God. En echt waar, mensen, ik heb 1 zwakte. Nee, ik heb er meer. Ik ben ook niet een man van weinig woorden, zoals Mozes. Maar er zijn mooie dingen in het koninkrijk van God. We gaan naar de volgende, anders zijn we niet op tijd klaar. We gaan in actie komen. Ja, volgende. Instructie. De rechter van de helft van de zaal, we gaan hier ongeveer, die komen allemaal naar voren toe. Dus hier trekken we de lijn. Oké, die komen allemaal naar voren en die gaan hier staan. Oké. Oké, is iedereen hier? Ja. Dat is nog een redelijke groep, zeg. Misschien wel een beetje aan de grote kant. Geeft niet. De volgende dia. Kijk even naar de dia. 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. En dat woord getuigen, dat is in het Grieks martyrion. En daar zien we het woord martyr of martelaar in zitten al, hè. Dus ik ga jullie nu een beetje martelen. Dit is de martelkamer van Capital. Maar het martelaarschap, dat is pas later bijgekomen. Maar de oorspronkelijke Griekse betekenis... Jullie komen straks aan de beurt, hè? Even. Jullie worden ook gemarteld. Maar het betekent eigenlijk objectief bewijs. Dus getuigen betekent objectief bewijs. Dus niet jouw ideeën over God, of jouw fantasiebeelden, of hoe je het allemaal graag zou zien. Want, en als ik denk, dat is niet getuigen. Getuigen is iets zeggen, hè, een objectief bewijs. Ik heb die vrouw ook gezien, hè, die schreef inderdaad Jezus. Dat is een objectief bewijs. En de moeder was erbij, iedereen was erbij. Objectief bewijs, dat is Jezus. Volgende dia, dat is dan jullie opdracht. Ga naar iemand toe die je niet goed kent, die aan die kant zit. En probeer in 2,5 minuut iets te vertellen over je geloof in Jezus. Zij moeten luisteren, ze mogen aan het eind nog even commentaar geven. Jongen, wat een wazig verhaal. Of wauw, ik ben zeer opgebouwd door wat je nu gezegd hebt, dat raakt mij. Maar ga naar iemand toe die je niet zo goed kent en getuig van Jezus Christus. Oké, opdracht van God. Nou, aan de slag, hop. Martelaarschap.